Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 8. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 8. Door te zingen psalmen, psalm 118, vers 14. Psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 89, vers 8. Psalm 121, vers 1 en 4. Psalm 108, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 8. Door te zingen psalmen, psalm 118, vers 14. Psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 89, vers 8. Psalm 121, vers 1 en 4. Psalm 108, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van het laatste vers van Psalm 118, het 14e van Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid, laat ieder zeer een goedheid loven. Want goed is op een majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat is het 14e vers van Psalm 118.
Thank you.
Schriftlezing in dit middaguur, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, en daarvan het slothoofdstuk, dat is het vierde. Ze beginnen in het eerste vers tot en met het achtste. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik betuig dan voor God en den Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaberen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij, de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Bijzondere uren, Heere, als we voor uw aangezicht mogen verschijnen. Ja, want de beleving daarvan is onuitsprekelijk voor uw heilig aangezicht te verschijnen. Dat besef, Heere, dat maakt deze uren tot een zeer bijzondere uren. En dat is wat wij van u vragen. Om het licht van uw aangezicht alles te mogen zien. Want dan alleen krijgt alles een plaats. Wanneer er besef komt van uw heilig aangezicht, dan is de plaats van een mens: wee mij, ik heb gezondigd. Dan is dat de beleving van zijn hart verloren voor eeuwig verloren. Heere, als wij onze plaats leren kennen, dan is dat alleen wanneer uw aangezicht over ons staat. En dat we dat mogen weten, omdat er plaats komt voor dat wonder, dat er nou één is, in de plaats van zijn kerk de toren heeft gedragen, opdat gij dan voor dat volk licht gaat geven, de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dan is de toren geweken. Dan ziet gij aan in de zoom van uw liefde. En zo kan er een volk voor u staan. En dat is een bijzondere ure. Eer als dat is gebeurd, dat eerste. Als we te maken krijgen met een turnend gat. Dat tweede, en met een in Christus verzoend gat. En als dat gebeurd is, dan kunnen we sterven. Dan kunnen we erven. Dan zullen we verlost zijn van alles wat hier nog scheiding maakt. Heer, en bij dat volk te mogen behoren. Daar zal het voor een ieder van ons op aankomen. En dat mag ook het gebed en de smeekbeding in dit middaguur zijn, Heer. Of dat mag zijn en mag geschieden. Al naar gelang wij gesteld zijn, hoe het met ons eraan toe is, wat er in ons leven al dan niet is gebeurd. Bijzondere uren, heren, ook als wij hier als gemeente samen mogen zijn met een zestal leden der gemeente. De jongeren die hebben uitgesproken te begeren. De leer van de kerk, de leer die naar de godszaligheid is, in het midden der gemeente en voor uw aangezicht te beleiden, voor uw aangezicht. Heren, en wat heeft dat veel te betekenen? Nou, dat kunnen we allemaal niet vatten. Maar één ding is wel zeker, als wij het zo ook uitspreken, dat voor uw aangezicht willen doen, dat wil dan toch zeer zeker zeggen dat wij ook enige mate ons bewust zijn dat u daarvan geen ledig toeschouwer en aanhoorder zult zijn, maar er ook eenmaal op zult terugkomen, op de dag der dagen, als wij alles moeten verantwoorden, ons ja, maar ook ons nee, ons spreken, maar ook ons zwijgen. We zullen allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, naar hetgeen wij in dit lichaam hebben gedaan, het zij goed, het zij kwaad, het zij ja, het zij nee, het zij oprecht, het zij gehuicheld. Alles voor uw aangezicht. Heer, geef daar een indruk van ook deze uren. Omdat wij mogen verstaan dat er toch een borg nodig is om ons leven, ons spreken, ons zwijgen te reinigen in zijn dierbaar bloed. Hoe zou het anders kunnen? Heer, dank dat we deze middag hier nog zo samen mogen zijn, zo nog deze uren vergaderd zijn, want ach, het is waar. En het hoort ook tot onze kerkelijke belijdenis, uw woord daarin te volgen en te eerbiedigen, dat wij mensen van de dag zijn en dat alles in uw hand rust. Maar in de praktijk van ons leven hebben wij toch wel heel veel zelf te regelen, denken wij, totdat u ons weer duidelijk maakt dat alles alleen door u in uw raad en voorzienigheid geschieden zal. We hebben het ook opgemerkt, ook als het gaat over deze belijdenisdienst. Heren, maar daar mocht het er toch van komen deze dag. Het is anders gegaan en u gaat altijd wegen die ons verwonderen. Maar laat het boven alles zijn die ons verootmoedigen. Een van de belijdeniscatechisanten, moeder geworden, kind geboren, zorgelijke omstandigheden. Heer, en dan kijken we vanmiddag zo rond en dan kijken we omhoog. En dan moeten we toch ook zeggen, nog boven verwachting. Boven binnen in smeek hebt gij nog willen handelen met een ieder van ons. En dan zo mogen we dan hier dus nog samen zijn, heren. Omdat we daaruit ook onderwijs hebben ontvangen, daaruit ook geleerd mogen hebben. En dan is de uren aangebroken, dat deze zes jonge mensen hier te midden van dit volk mogen uitspreken. De vragen die zij overdacht en geleerd hebben. Heren, en mocht het zijn ook met hun hart. Omdat het vanmiddag een hartelijk jaar zal zijn. Heren, en dat stemt ons toch niet alleen tot verwondering iedere keer als het gebeurt, alle tijden door. Maar toch wel bijzonder in deze tijd en in ons volk waar we toch moeten zien. Het is met leden ogen dat we het aanschouwen. En steeds meer wijken van uw wegen. Steeds meer de verlangens van ons eigen, zeer zeker godsdienstige, maar ook zeer, zeer arglistige hart te volgen. Heren, dat wij hier nog getuigen mogen zijn van mensenkinderen die niet door allerlei wind van neer bewogen, andere paden dan de vaderen begeren te kiezen, maar nog in dat aloude pad wensen voor te gaan. Heren, dat stemt zeer zeker tot dankbaarheid. Wil hen daarin leren en bekeren, leiden en geven alles wat nodig is om na dit jaar ook te handelen en te wandelen en daaruit te leven. Wilt u ook met hen verder gaan? Heren, ze hebben geleerd, ach, en dat zijn woorden. Ze zijn zeer zeker belangrijk. Historisch geloof, kennis van de weg die u houdt met uw volk. Dierbare waarheden uit uw schrift en getuigenis. Het is zo onmisbaar, maar er zal meer nodig zijn. En ook dat weten zij. En dat ligt wel onderscheiden, zoals zij hier staan. Maar dan weet u alleen volmaakt hoe het bij een ieder van hen gesteld is. Heren, wat wij hebben geleerd, moet ook zo toegepast worden. En Christus te belijden, maar die ook te beleven, te beschrijven, maar ook te mogen weten, wonende door het geloof in het hart, daar zal het op aankomen. We willen daarin toch bijzonder gedenken, in dit leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood, in dit leven waarin zoveel op een mens afkomt, zeker in donkere tijden als die wij beleven. Heren, waarin de kerk steeds meer naar de marge van de samenleving wordt gedrongen, willen dan moed en kracht geven om toch maar voor te gaan. Zoekende niet wat beneden is, maar de dingen die boven zijn. Gedenk ook de geheel gemeente daarin. Bijzonder ook de ouders, grootouders, zover nog aanwezig en in leven. Maar ook de gemeente eromheen, allen die ons lief en dierbaar zijn, ook die hier niet kunnen wezen. Die toch in gedachten deze dag nog mogen meemaken. Heren, dat wij allen ook vandaag onderwijs zullen krijgen. En dat zullen er ook velen vanmiddag zijn, zoals ieder jaar toch, die terugkijken naar hun eigen belijdenisdienst, het uur dat ze daar gestaan hebben. En dan ook de jaren die daarop gevolgd zijn, in oogenschouw moeten nemen. Heren, als u daar dan licht over geeft, wie komt er dan vanmiddag zonder schuld uit deze dienst? Dan zal ons alles moeten aanklagen. Heren, maar dat zou toch een goede, ja zelfs zeer begeerlijke zaak zijn. Die aanklachten. Want heren, als die gehoord worden, dan gaat een mens klagen. Dan gaat er een mens klagen. Dat is toch uw volk. Een klagend volk. En ieder klagen over de zonde. En als het dan een levende klacht mag zijn, wat zou dat groot wezen. Heren, want u breekt eerst voordat u weer gaat bouwen. U brengt eerst in de schuld. U vernedert aan uw voetbank om dan weer op te richten. Heren, hou die weg ook met ons. Zo mogen wij hier staan. Zitten en samen zijn. Gedenk ook hen die thuis met ons mee luisteren. Wil ons allen vanmiddag in deze dienst schenken wat nodig is in het spreken, in het luisteren, in de dienst die wij hebben te verrichten, het orgel dat bespeeld mag worden, de koster, de kerkraad, de belijdenscatechisanten, wij allen hier aanwezig voor uw heilig aangezicht. Dat het een eredienst mag zijn, een dienst waarin ook vanmiddag mensen het van u gaan verliezen, waar zielen mogen ontwaken, waar jonge en oude mensen het gaan uitroepen. Daar is een God die leeft en elk op aarde van ons geeft. Dat we het gaan leren samen. Dat wij ook eenmaal die getrouwe, maar ook zeer strenge rechter zullen ontmoeten. Getrouw aan zijn volk, waar hij eenmaal heeft gesproken. Ik in uw plaats. rechtvaardig, rechter zal hij ook zijn. Niet één zonde door de vingers te kunnen zien. En die rechter gaan wij ontmoeten. Oh, wilt u dat afdrukken in het hart van allen die hier zijn. Allen die het mogen horen. Heren, op wat er plaats komt voor de redder. En dan zal het zijn, uw redder is uw rechter. En uw redder is uw God. Heer, gedenk ons. Wees ons nabij. In alles wat wij hier ook in deze dienst hebben meegenomen. Zoveel zorgen ook, we weten het, in de gezinnen. Zoveel bergen waar men niet overheen kan kijken. Zoveel onzekerheden. Maar wilt u ook vanmiddag bijzonder het oog toch slaan op diegenen die hier zitten. En die treuren. Die een arme ziel hebben voor de eeuwigheid. En het is waar, dat hebben we allemaal. Maar die dat ook mogen beleven. Wat is dat een zegen. Dat we mogen beleven een arme, arme ziel te hebben. En dat er nou een wonder moet gebeuren. Dat die ziel gereinigd moet worden. En dat zal niet kunnen met goede voornemens. Dat zal niet kunnen met de tranen. Al schrijdt dat volk vele tranen. Het zal niet kunnen met alles wat een mens van nature aanbrengt. Maar dan blijft er maar één levende klacht over. Dat er ook vanmiddag nog eens een bloedfontein zal worden geopend. Tegen de zonde van Israël, de ongerechtigheden van Jacob. Een fontein geopend. O, dat de zijde. En de handen en de voeten van Christus geopend worden. Opdat een volk daaruit bediend zal worden. Want dat bloed alleen reinigt van alle zonden. En des doods schuldig en verdoemelijk zondaarsvolk. Gewassen de bloedfontein van Christus. Een grotere weldaad is er niet. En dat volk kan het geluk niet op. Dat krijgt nou een eeuwigheid om daarin weg te wonderen. Zoveel goedheid voor zo'n hellewicht. Zoveel genade. Voor zo'n doemeling. Heere, werk nog in het midden der gemeente. En gedenk daartoe bijzonder toch ook die deugd. Waar er ook meerdere van ons werkzaamheden mogen hebben bij ogenblikken. Met diegenen die nog in de bloei zijn van het leven. Veel nog aan het begin van dit leven. Gedenk ook de kleinen. Die nog thuis zijn bij moeder of vader. We vergeten ze zo vaak. Dat je ook daar nog een zegen wil bereiden. Want ach, dat leerde gij uw oude volk. De beste tijd, dat is toch de jeugd. De kinderjaren. Heren, wat mag het dan zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Als dat ook in ons midden nog mag gebeuren. Dat kinderen bekeerd worden. En dat ouderen beschaamd worden. En als nog een oude stramme knieën buigen. Om nog van uwentwege geleerd en bekeerd te worden. Zie zo in gunst van boven op ons te neder. Gedenk ons naar de rijkdom uw barmhartigheden. Bewaar onze gedachten voor afdwalingen. Reinig ons gemoed van de zonde en heilig ons in uw waarheid, dat alles om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Gemeente, de apostel Paulus bevindt zich in Rome. Voor de keizer moest hij verschijnen, want op de keizer had hij zich beroepen. En hij heeft ook zijn eerste verantwoording voor de keizer afgelegd. En zoveel is hem nu wel duidelijk, van hemelswegen bekendgemaakt, dat het sterven wordt. Na de keizer, die rechter, zal die een andere rechter gaan ontmoeten. Paulus weet van zijn sterven. En dan is het daar in de gevangenis te Rome dat hij toch nog zo zijn werkzaamheden heeft met de kerk die hij achter moet laten. En onder de velen die ongetwijfeld voor zijn aandacht zijn gekomen, bevindt zich ook zijn jonge vriend Timotheus. Timotheus. Op zijn eerste zendingsreis heeft Paulus hem ontmoet in Lystra. En daar is de slag gevallen. Timotheus door God en tot God bekeerd geworden. Dat geloof ontvangen dat ook woonde in zijn moeder Eunice. En zijn grootmoeder Lois. Van zijn vader weten we verder niets, alleen dat het een Griek was. Maar Timotheus is bekeerd geworden. Kinderen van de gemeente, dat is toch iets wat jullie ook wel vragen of niet? om nog bekeerd te mogen worden. Ouderen zult u het niet vergeten. We moeten allemaal van nieuws geboren zijn. Allemaal door God en tot God bekeerd worden. En mogen jullie wel jaloers zijn op Timotheus. Een kind des Heren geworden, maar ook een knecht. Hij mocht met Paulus mee op zijn zendingsreis. Paulus heeft hem wel als een soort visitator gezonden om de gemeente te bezoeken. Timotheus is ook voorganger geworden, althans een tijd lang in Efeze. Het is deze Timotheus aan wie Paulus ook 2 brieven heeft geschreven. De voorganger van Efeze. Nu kunnen wij vanmiddag niet uitgebreid ingaan op de inhoud van de brieven van Paulus aan Timotheus. Laat mij in verband ook van ons teksthoofdstuk 2 dingen mogen noemen. En dat is wel heel wezenlijk. Dat eerste, dat hij namelijk Timotheus ernstig vermaant om te blijven bij de leer. Bewaar dat pand, die waarheid. Blijf daarbij. Timotheus bevindt zich te midden van vele boze lieden die het op zijn leven, zijn ambt en zijn leer hebben voorzien. Standvastig blijven, Timotheus, zo schrijft dan Paulus in die brieven. Standvastig blijven, straks zal ik er niet meer zijn. Maar blijft gij dan bij de leer? En versier die leer met uw leven. En tweede, kunt u ook verder oplezen in deze tweede brief aan het einde. Vraagt hij hem, Timotheus, om nog langs te komen. Hem daar in Rome te bezoeken voordat hij gaat sterven. Ja, want dat is toch de begeerte van Gods volk om elkaar nog eens te mogen zien. Die hebben elkaar lief gekregen. En die oudste broeder hebben ze elkaar lief gekregen. Dus niet alleen een opwekking tot standvastigheid, maar ook een roep om nog eens langs te komen. En dan, ja, letterlijk en passant in het voorbijgaan, want hij komt er langs, Troas, ook nog zijn mantel, de mantel van Paulus mee te nemen en boeken en perkamenten, Gods woord. Standvastig zijn, Timotheus, en kom nog eens langs. Neem nog wat ander volk mee, dat we elkaar aan de gezicht nog eens mogen ontmoeten. Te meer nogmaals, omdat ik Timotheus ga sterven. Dat is gemeente waar wij u in het middaguur in het bijzonder bij zouden willen bepalen. Dat sterven van Paulus. En u vindt dat opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. Waarin Paulus spreekt over zijn heengaan. En tegen die achtergrond moeten we ook zijn vermaningen en oproepingen beschouwen. Gericht aan het adres van Timotheus. We lezen al onze tekst in het middaguur 2 Timotheus 4 vers 6 tot en met 8. Waar wij lezen, Gods woord al dus staat opgetekend, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Woorden, laten we dat erboven mogen schrijven. Woorden die spreken van de goede strijd. En wij worden daarin bepaald bij een drietal gedachten. Ten eerste bij het sterven dat aanstaande is. Ten tweede bij de strijd die gestreden is. En ten derde bij de kroon die gegeven wordt. Dus 2 Timotheus 4 vers 6 tot en met 8. En Relief de Belijdeniscatechizante, mocht dat ook de uitkomst van uw leven zijn. Dat eenmaal ook te mogen betuigen. De goede strijd te hebben gestreden. Loop te hebben geëindigd, het geloof te hebben behouden. Dat ge mogen weten aan een kroon die is weggelegd. En dan in die uren zal worden gegeven. Dat is onze wens en bede voor u persoonlijk. 2 Timotheus 4 vers 6 tot en met 8. De goede strijd. Ten eerste de dood, het sterven dat aanstaande is. Ten tweede de strijd die gestreden is. En ten derde de kroon die gegeven wordt. Laat ons samen zingen van Psalm 144. David die vraagt om de strijd, en dat schiet op de strijd met fysieke, maar ook met geestelijke vijanden, gesterkt te worden. Psalm 144. Gezegend zij de Heere die al een tijde mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. En tot de krijg mijn vingers toebereidt. Het tweede, wat is een mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. Dat gij hem kent. Wat is als mensenkind, dat gij het acht en zo getrouw bemint? 1 en 2 van Psalm 144. Zijn tijd is kort. En al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijk een schaduw voorbij. Dat heeft ook Paulus ervaren. De waarheid, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En Paulus mag ook weten dat het voor hem zeer haast geschieden zal. Het zal niet lang meer duren. Ook Paulus zal sterven. Onze eerste gedachte, het sterven dat aanstaande is. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Zo maakt Paulus bekend aan zijn vriend en kind en broeder Timotheus zijn sterven. En twee omschrijvingen vragen hier onze aandacht. Sterven wordt in de eerste plaats omschreven door een drankoffer dat geofferd wordt. Hij vergelijkt zichzelf met een drankoffer dat geofferd wordt. Een bijzondere omschrijving voor het sterven. En wat betekent dat? We weten uit de Oud-Testamentische tempeldienst dat daar verschillende soorten offers werden gebracht. Niet alleen wat betreft de bedoeling verschillend, maar ook in samenstelling. Meest denken wij aan dieroffers. Maar daarnaast waren ook spijsoffers, meel. En als derde ook drankoffers. Wilt u dat zelf ook zien? Dan leest u maar in Leviticus over het paasfeest en het pinksterfeest. Dan leest u dat naast het dieroffer ook spijsoffers werden gebracht en ook een drankoffer. En al die offers, als het gaat over paas en pinkster, de twee oogstfeesten, hadden geen andere bedoeling dan dankbaarheid te tonen. Als het ware iets terug te geven van de overvloed die men ontvangen heeft. Een soort dankdag dus. Offer van dankbaarheid. Ook die beker wijn die uitgegoten werd. Dankbaarheid. In het Nieuwe Testament, daar zijn die offers natuurlijk niet meer aan de orde. Daar wordt wel over offer gesproken. En we denken allemaal aan dat prachtige boek van Abrakel, toch? De redelijke godsdienst. Romeinen 12 vers 1. Dat ons leven als een levende offerande mag zijn. Het leven is één groot offer. Dat is uw redelijke godsdienst. Leven als offer. En geliefde Berlijnskatrezanten, dat is toch ook uw verlangen? Of niet? Uit het boek der Psalmen. 142, het tiende. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heel het leven als een offer. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan u. Heel uw leven, 24 uur per dag, heel uw bestaan, één groot offer voor de Heere. En ook in het Nieuwe Testament nog, en dat hebben we dan hier voor ogen, de betekenis van offer in het uur van het sterven gebracht. Leven en sterven, een offer. Maar dan dat offer in het uur van het sterven als een martelaarsdood, mag ik het zo zeggen? Terwille van het geloof je leven ervoor over mogen hebben. Niet om daarmee de hemel te verdienen. Niet de tranen die ik pleng. Ik kan mezelf overgeven om verbrand te worden, zegt Paulus. Het zal mij voor de zaligheid niets opleveren. Nee, maar als een uiting van ontzaglijke liefde. Tot hem die zich heeft doodgeliefd voor zijn volk. Om je leven als niets te achten. Om thuis te mogen komen in de eeuwige liefde. Omdat je de Heere niet kunt verloochenen en moet het aan je leven kosten. Neem dan mijn leven. Ook in die zin een offer. En zo wordt het hier bedoeld. Een drankoffer, je leven dat uitgegoten wordt. Omdat het gevraagd wordt. Omdat het alles te maken heeft met het geloof dat ook Paulus eenmaal heeft beleden. En dat mocht hem nou alles kosten. En moet hij het leven ervoor over hebben, hij zal het geven. Een drankoffer. Mocht ze sterven nog te mogen wijden aan de God die hij lief heeft gekregen. Waarom? Omdat God hem van eeuwigheid heeft lief gehad. Maar nu word ik tot een drankoffer geofferd. De martelaars dood te moeten sterven. Maar Paulus, we hebben het gehoord, is voor de keizer te Rome gedacht en hij weet de afloop. Het gaat sterven worden. Hij verloochent dat geloof niet om zo weer op vrije voeten te komen. Nee, in leven en sterven het eigendom van Christus. Zondag 1. Gekocht met zijn dierbaar bloed. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. Tweede omschrijving, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ontbinding. Er staat een losmaking. U kunt ook denken aan verhuizing. Nou, laat dat maar tot ons doordringen. Ontbinding. Lichaam en ziel worden losgemaakt. Prediker 12. Als het sterven wordt. Als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn zielen voor de dood. Die twee gaan scheiden, die twee reisgezellen. Lichaam en ziel gaan scheiden voor een tijd. Straks, de dag van de wederkomst, komen ze weer samen. Om in lichaam en ziel beide God eeuwig te verheerlijken. Als wij in Christus sterven. Anders zullen wij met lichaam en ziel eeuwig in de hel zijn. Beseffen wij dat nog? Onbekeerd betekent op weg naar de hel. Waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Losgemaakt. Dan moet je loslaten. Als jullie sterven. Jongen, dan moet je je vrouw loslaten. Je kind loslaten. Je ouders loslaten. Leven dat je nog verwachtte te leven, loslaten. Sterven is alles loslaten. Kunt u dat? Maar dan moet u hier al losgemaakt zijn. Van alles. Want als God een mens bekeert, dan wordt hij losgemaakt van alles. Roemwereld, hoe schattig. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Los van alles. Een ogenblik geen man, geen vrouw, geen kind meer. God alles. Blijft dat zo? Bij God vandaan wel. Bij God vandaan wel. Ach, je krijgt alles wel terug. Je krijgt ze allemaal terug. Je krijgt jezelf ook terug. Is wat. Dat is nou dat getop van de kerk. Je krijgt jezelf ook terug. Maar toch losgemaakt. Dat is bekering. En vastgemaakt aan hem die eeuwig leeft. Ontbinding. Verhuizing. De ziel gaat naar de eeuwigheid. Geliefden, we kunnen het niet uitbreiden, maar besef één ding. Dat is ons allen gezet. De sterven, de dood en dan het oordeel. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Het wordt voor Paulus sterven. En daar heeft hij wel eens om gevraagd. Nou ja, De begeerte, althans uitgesproken, dat het zijn begeerte was om ontbonden te zijn in het Christus te wezen, want dat is zeer verre het beste. Kunt gij dat nou ook zeggen? Sterven, bij Christus wezen, zeer verre het beste. Het zal toch over moeten gaan. Verhuizing. Paulus zag er naar uit om niet langer uit te wonen, maar in te wonen. God des levens, ach wanneer. Zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Ik ben ver van huis en donker is de nacht. Leidt gij mij voort en nu is het bijna ten einde. Nu is het bijna ten einde. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Dat is een gelukkig mens. Blij vooruitzicht dat mij streelt. U denkt, bange gedachten die mij benauwd. Nee, voor de kerk niet. Hij gaat sterven, dat staat bij haast. Dat zal niet lang meer duren, dus. Paulus, hoe weet u dat? Paulus weet dat van de dokter? Nee hoor. Nou ja, misschien nog wel. Maar dan die dokter die hem genezen heeft van zijn dodelijke kwaal. Christus. Net als Petrus. De aflegging mijner tabernakel is haast, zal haast zijn. Dat heeft hij van de Heer Jezus gehoord, zal het met Paulus niet anders zijn geweest. Die voelen niet een pols, maar die leggen een oor te luisteren bij het hart des Heren. En die horen nog eens wat, een verborgen omgang. Het heel geheim, ook het stervensgeheim, wordt als een vrienden naar zijn vreven wond getoond. Gelukkig mensen, ik kan het niet genoeg zeggen. Hij moet sterven. Nou, geliefde, laten we daar nog één ding van mogen zeggen. De tijd onze ontbinding is ook aanstaande. Misschien nog wel sneller. En Paulus kan nog Timotheus ontmoeten. Dat is toch wel een grote reis, zo van Efeze naar Rome in die tijd, hè? Maar wij weten niet eens of we deze dienst nog zullen volleinden. En waarom moeten wij eigenlijk sterven? Waarom moeten wij sterven? Dan staat het met die ontzaglijke woorden opgetekend in de schrift. Dat de bezoldiging van de zonde is de dood. We hebben door God te verlaten voor de dood gekozen. En daarom is ons allernaam sterveling. Psalm 144, sterveling. Dat is onze naam. Wie zijt gij? Sterveling. De dood omdragende, iedere dag stervende. En straks sterf ik. En als ik onbekeerd ben, dan val ik ruggelings in de eeuwige rampzaligheid. Vrienden, er zijn geen woorden voor om uit te drukken in hoe groot gevaar we zijn als wij niet met God verzoend zijn. Ik zei niet godsdienstig zijn en wel eens wat meegemaakt hebben en een goede belijdenis hebben afgelegd. Nee, met God verzoend zijn. Dat je weet waar uw schuld gebleven is. Dat je hartelijk verenigd zijn met Christus. Hartelijk verenigd bent met Christus. Zijt gij dat ook? Dan kunt ge sterven. Voor Paulus is dat zo. Drankoffer. Ontbinding. Twee woorden. Sterven dus. En het kan. Ja, het is zelfs zeer verre het beste. Het is wel eens anders geweest. Ik word van twee zaken gedrongen, zeg ik, die twee dingen. Om bonden te zijn, maar ook bij u te blijven, om u nog te dienen, gemeente. Maar nu is dat tweede weggevallen. Blijft me één ding over. Eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Zo schrijft hij uit de gevangenis te Rome. En dan gaat hij ook verklaren, onze tweede gedachte, hoe dat nu kan. Paulus, hoe is dat dan mogelijk dat ge zo verzekerd zijt eeuwig thuis te mogen komen, wat u op andere plaatsen hebt opgetekend, eeuwig in de Heere te mogen verblijven, eeuwig in te mogen wonen in uw God en Heere. Hoe weet ge dat? Wat is er dan gebeurd? Er is een wonder gebeurd in het leven Paulus. En geliefde beleidingscatechisanten, dat weet ge toch ook van huis uit. Dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. U hoort het zoveel. Gemeente, u heeft het zo vaak gehoord. tussen het uur van geboren worden en sterven. Moet een, niet wat, moet een wonder, een Godwonder gebeuren. Met minder kan het niet. Wat is dat Godswonder dan? Een opstanding uit de doden. Zegt onze belijdenis op grond van Gods woord, dezelfde Paulus. Evers. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Dat wonder, en daar weet Paulus van. Onze tweede gedachte. De strijd. Gestreden. Want dat is het leven van Paulus geweest. Het wordt nu sterven, maar daarvoor was het strijden. Nou, die strijd is nu ten einde. Het leven is bijna voorbij. Of moet ik zeggen, het volle leven komt nog. Wat is het leven van Paulus geweest? Strijd. Maar dan moet u opletten, dat is uw leven ook. Mijn leven is ook strijd. Maar nou staat er hier, ik heb de goede strijd gestreden. Een strijd die wij strijden van natuur is een slechte en kwade strijd. Wat is onze strijd dan? Wij vechten tegen God, of niet soms? We vechten tegen God. We doen niet anders dan tegen God vechten. En dat is onze diepe zondeval. Tegen God vechten. Heel uw leven strijden. Strijden tegen God. Oh, daar bent u zich misschien niet bewust. Nee. Nee, nou ja, goed, de atheïst, maar goed, die gelooft niet in God, dus die kan er ook geen strijd van maken natuurlijk. Die strijdt tegen beelden, zegt hij. Zo kun je voor ons gevoel dus een vijand van God zijn als een atheïst. Je kunt ook strijden tegen God als een fariseer die met goede werken de hemel denkt te beërven. U strijdt tegen vrije gunst. U wil niet op kosten van een ander zalig worden. Zo kunt u ook strijden. Doen we allemaal. En de zeloot, ja, de ijveraar, die wil het met zijn ijver bewerken. En de lauwe kerkganger interesseert het hoegenaamd niets. Ik kan nog wel even doorgaan. Maar gelooft u dat maar? Ieder mens strijdt, vecht tegen God. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Wil niet anders dan uit Gods handen blijven. En dan kom je er af en toe nog eens eentje tegen. En dan hoop je maar dat hij niet ergens gelezen of gehoord heeft. Want acht mensen. Maar dat hij het zelf geleerd heeft. Die dan zegt, weet je wat ik nou gedaan heb heel mijn leven? Vechten tegen God. Ik heb gebonkt, heb ik u pas verteld op de deur van de hel. Doe mij open, dat is mijn leven. Ik heb niet anders gedaan dan naar de hel te willen. En weet je wat wonder is? Dat is niet gelukt. En daar weet Paulus alles van. Want die heeft gevochten tegen God. En tegen zijn gemeente. Maar dat was ook tegen God, want dan zegt toch de Heer Jezus dat Damascus niet, wat vervolg jij mijn gemeente, maar wat vervolg jij mij? Vechten tegen God. Hoe lang houdt u dat nog vol, denkt u? U kunt vroom vechten en goddeloos vechten. Vecht u ook nog tegen God? Paulus heeft het verloren. U weet bij Damascus. Het briesend paard moest eindelijk sneven. Er is de vijandschap weggenomen. Daar werd het waar. Jesaja 40 vers 7. U strijd gestreden tegen God. En dat is een ontzaglijk wonder. Als je de strijd gaat verliezen tegen God. Ontzaglijk wonder, ja. Tegen God gevochten. En het van God verloren. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je verloren. Dan wordt zonde, zonde en schuld, schuld. En dan vecht je nog door, hoor. U moet me goed begrijpen. Want als wij ontdekt zijn aan onze hemelhoge schuld, dan gaan we arbeiden. 24 uur per dag, zei het oude volk. Hè? Dan hebben ze geen pauze, geen schoft, niks. Altijd maar doorwerken. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Krijgen 24 uur per dag mee. Om een God verzoend te worden. Maar dan vechten ze nog door. Want de mens vecht zich liever dood. Dan uit eigen beweging aan God gewonnen geven. Dat doet hij nooit. Hij vecht zich dood. Maar dat is het ogenblik. Als God, ik heb het vanmorgen zo gezegd, meid, weet je wel. Hem daar neerlegt, de wapens uit de handen slaat. En dat hij nou eens met de, maar zo wordt de kerk zalig, met de armen over elkaar mag zitten, liggen, vallen. Wat is dat dan? Verloren gaan. Naar recht verloren gaan. Dat ontzaglijke ogenblik, als alle werken worden weggenomen. Als je op alles de dood hebt moeten schrijven. En geen weg meer overblijft. Dan zeggen ze zo vaak, hè, tegen die, als je tegenwoordig in de overtuiging loopt, dan zeggen ze, je moet maar veel op de Heer Jezus zien. Maar die mensen kijken omhoog, die zien niks. Weet je wat die alleen maar zien? Vuur. Weet je wat die horen? Donder. Die horen de wet. Dan zeggen ze, je moet op Jezus zien. Als zo'n verborgen persoon, die zien niks. Die zien alleen maar rook en vlammen en vuur. Verdoemenis, hel, dood, God ontmoeten, sterven. Dat zien ze. Dan blijft er geen weg over naar de hemel, maar alleen maar naar de hel. Daar volk gaat verloren. En dat is het uur. Dat ze door genade niet meer kunnen vechten. Maar het verloren mogen geven. U weet het, hè. Zo bekeert God de mens als onder het heilig recht. Wat is dat? De dood verdient. En dat oordeel kussen, lief krijgen, omhelzen en welgevallen nemen aan de straf van je ongerechtigheid. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billijkt het zonder loon, wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Wat eeuwig zij haar lot. Als in die laatste vreugde, daar heb je het. Die laatste vreugde, in het eren van Gods deugde. De deugd van het recht het wint. Al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht. O dodelijkstijdsgewricht. Dan wordt verloren gaan. Door God niet toegestaan. Ja. Verloren moet gaan. Vonnis gekust en dan gekust door de Zoon. Want zo vervolgt de dichter hier. Het is een dodelijkstijdsgewricht, maar het uur der liefde breekt aan. Hier wordt de Zoon gekust. Eerst op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, terwijl ik haar in het leven laat. Hier wordt de toren geblust. En is het vrede met God, het offer van zijn Zoon, o allerzaligst lot. De strijd beëindigt tegen God. En nu in zijn dienst genomen, in een andere strijd. De strijd om in te gaan in de vreugde des Heren. Dan wordt het gezegd, welkom in de strijd. Pas op, gemeente. Met al uw lieve goede bedoelingen. Zeg maar tot die kinderen. Welkom tot de strijd. Ga die maar aan. Maar in de strijd, dat is toch wat anders. Voelt u wel? Strijd om in te gaan. In de vreugde des Heren. Strijd des geloofs. Gemeente. Ik wil hier niet zoveel van zeggen, maar één ding moet toch nog van mijn hart. Als we zo het land van tijd tot tijd doorreizen, wordt ons toch steeds meer duidelijk de nood die er is in onze gemeenten, in onze kerk ook. De godsdienst van ons is vaak onderhandelen met God. Vroomheid, offers, belijdenissen, overtuigingen, gewilligheden, ontsluitingen, uitreddingen, heel veel godsdienst. Maar weet u wat ontbreekt? De afhandeling. Wel onderhandelen, maar de af, wat is dat? Je kunt bieden, maar ben je nou eens geworden? De prijs, de dood. De prijs, de verdoemenis. Die afdingen. De prijs. Zijt gij met mijn doem gediend? Zoek uw eer, ik heb het verdiend. Dat is afhandeling. Een nood groot. Ja, zelfs zo groot dat er mij in deze dag nog een bericht bereikt. Wilt u alsjeblieft de gemeente waar u komt preken binnenkort nog eens heel nadrukkelijk dat voorhouden? Nou ja, ik probeer dat altijd maar te doen hoor. Ja. Maar hoe is dat met ons? Onderhandelen? Of weet u van afhandelen? Want we zijn van die kooplui, hè? Er zijn een leraar is, maak van het huis mijns vaders geen koophuis. Dat doen we allemaal. En maar onderhandelen. En maar afdingen op de prijs. Maar naar recht verloren gaan, daar gaat het over, jongen. He? Goed. Dat is wat gebeurt met Paulus, hè? Die man is al gestorven wat hij moest sterven. Die kan sterven. Die heeft een borg voor zijn ziel gehad en een God voor zijn leven. De strijd, en dat is wat we ook nog onder ogen moeten zien, wat er ook op volgt. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dat gaat allemaal in dat leven waar worden. Die strijd om in te gaan, die strijd tegen de duivel, die altijd zo'n gewillig oor hebt verleend. De strijd tegen de wereld. Je stond altijd voor de etalage van de wereld je te vergapen. Je moest alles hebben. En het kon nooit op en het was nooit genoeg. Voorbij lopen. De kerk loopt voorbij. Ze zeggen wel eens. U heeft oogkleppen op. Ik zeg, dat zou nou best wel kunnen. Ik zie niet alles. Maar dat heb ik wel eens gevraagd. Ik heb wel eens gevraagd. Heren, wend mijn oog af van de ijdelheid. Hoe u het doet, dat weet ik niet. Maar doe het wel. Nou ja, goed, dan zegt u maar oogkleppen. Best. Ik wil het helemaal niet meer zien. Oordoppen. Wat deed die man toen hij ontdekt werd? He? Vingers in de oren. Verloren, verloren. Riep die man. Die wou niks meer horen. Nou ja, goed. Strijd tegen de duivel. Je kunt dat zo makkelijk zeggen. En de wereld. En jezelf. Dat is de ergste, kwaadste vijand. Dan ga je hem in de bed. Dan sta je niet op. Die is er altijd. Dan is je slaapleden er nog last van. Wat er allemaal van binnen gebeurt. Je mag wel veel bidden. Heer, bewaar me ook in mijn dromen voor de zonde. Strijd. Gelooft u dat een mens geen zin heeft om bekeerd te worden? Die heeft die strijd niet lief hoor. Dat wil die niet. Alles verliezen. Zichzelf kwijtraken. Nee. En dat is toch de goede strijd. Die Paulus mocht strijden die nou ten einde is. Uitgestreden. Voor de tweede keer. Eerst tegen God. Nou tegen de zonde, de wereld en de duivel. En wat blijft er over? Een rust voor het volk van God. Zie je er naar uit? Zijn er hier nog die er naar uit zijn? De rust die erover blijft? Ik ben zo moe, heren. Ik ben zo moe van dat vechten. Iedere dag tegen mezelf. Ik ben zo moe. Ik ben mezelf zo zat. Dat kan ik niet zeggen. Heb je er ook zo last van? Geloof, ik moet verder. Ja, als er één tekst is in mijn leven, dan is het dat wel. Ik moet altijd maar verder, zegt de kinderen Israël als ze voortrekken. Nu toe maar. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. De loop geëindigd, het zijn andere woorden, niet meer oorlog, maar in de termen van wedstrijd. Leg je nog eens een keer zijn leven neer. Lopen in de loopbaan, Hebreeën 12 vers 1. Laat ons met leidzaamheid, dat is volharding, lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld. Zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus. Dat tekent hem in zijn inspanning. Om de eerkroon te behalen, het eeuwige leven te verwerven. En dan wordt er geschonken, ja, dan wordt geschonken. In de weg van strijden wordt het geschonken. De loop geëindigd. Hij ziet het einde van de loopbaan. Het geloof behouden. Het geloof behouden. Paulus kan van het geloof drie dingen zeggen. Ja. Drie dingen. Ten eerste, dat het geloof geschonken is. Kijk maar naar Efeze 2. Door het geloof, het welk is een gave Gods, niet aan ons. Met een geschonken geloof, beleidingscatechisant, als je het onderhouden, juist in deze tijd, ze kunnen geloven, nee, Gods volk weet beter, een geschonken geloof, in het uur der liefde, naar die afwandeling, met Christus, die lieve borg, verenigd, zo verenigd, dat we niet wisten waar we waren, een bestaan in een ander gekregen, opgelost in de Zoon van Gods eeuwige liefde, geloofsvereniging. Tot één plan met hen samen groeien, zegt Paulus. Geschonken geloof. Tweede zegt hij. Het geloof heb ik ook niet kunnen bewaren. Dat heeft hij bewaard. Met de woorden van de Heer Jezus zelf. Ten overstaan van Petrus. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Dat volk kan het zichzelf niet geven. Kan het geloof ook niet vasthouden. En het derde waar je van het geloof moest zeggen. Dat denk ik kwijtraak. U zegt dat kan niet, jawel. Onverliesbaar, nee hoor. Eenmaal breekt de uren aan, voor Paulus is het zover. Dan gaat het geloof over in aanschouwen. Dan mag hij zijn lieve borg voor eeuwig aanschouwen vol. Hier is een oog niet vol van het zien. Maar daar vol van zijn lieve meester. Eeuwig wegzinken in zijn trouw. In zijn bloedwanden. In zijn ravijnen van eeuwige liefde. Daar gaat geloof over in aanschouwen. Nou, dat is wat van het geloof geleerd moet worden. Geloof behouden. Zo staat in het einde van zijn leven Paulus. En mag ik nou eens vragen vanmiddag, wie is er nou jaloers? Wie zit er nou te wenen en zegt, o God, dat wil ik ook kennen. Wat is die man nou gelukkig? Ik loop hier maar te toppen. Ik probeer het vol te houden. Ik strijd tegen u. Wanneer mag ik het nou eens verliezen? Heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw hart en niet maar laat u lijden. Geloof, behouden, de loop geëindigd, ach. En dan het derde. Derde. Het eerste, sterven dat aanstaande is. Tweede, de strijd die gestreden is. En het derde, de kroon die wordt geschonken. De kroon die nu nog weggelegd is. Word dan geschonken, zegt hij, Paulus. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Voorts, zo gaat het voort. Een ander huivert. Voor het serven, nee, hij gaat voort. Voorts is mij weggelegd. Beleidingscatechisanten. En ook de oud-beleidingscatechisanten in de kerk. We mogen van tijd tot tijd gemeente, dat weet u misschien wel, samenkomen. Brieven van Rutherford, maar ook de christenreis. Weet u nog van die getrouwe leraar? Die getrouwe leraar, wat had hij boven zijn hoofd? Een kroon. Een kroon. Hier heb je zo'n getrouwe leraar. Omdat als kerk mag zulke getrouwe leraren mogen ontvangen. Hè? Is dat uw gebed en smij bij hem? De kroon. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Je kunt ook vertalen krans. Krans. Nou, heel eenvoudig kinderen. Jeugd. Als je had gelopen in die loopbaan, 100 meter, 500 meter, 1000 meter, ik weet niet hoe lang. De ene krijgt een korte loopbaan, de andere een lange loopbaan, 5 kilometer, 10. Maar ze komen een keer aan het eind, dan krijgen ze, als ze gewonnen hebben, een kroon, een krans van laurierbladeren. Vandaar lauwerkrans, laurierbladeren, ook wel van eikenbladeren, soms ook van goud. Lauwerkroon. Er zijn er, die zijn zeer godsdienstig, die hebben hem hier al gekregen. Het zijn zeer gelovige mensen, die zijn zeer verzekerd, die hebben de lauwerkroon, de lauwerkrans ontvangen. Weet je wat die mensen doen? Die gaan hem lauweren rusten. Maar Gods volk strijdt tot de laatste snik toe. Want er is hier geen rust, want die blijft erover voor het volk van God. Die krijgen hem straks, die wordt weggelegd. En God kent zijn mensen. Hij geeft het niet hier al ter hand, want dan zal het alsnog verzondigen. Maar hij bewaart die krans, die kroon voor zijn kerk. En hij bewaart de kerk hier voor die krans. Hij bewaart een erfenis en erfgenaam. Loper en de krans, de kroon. Voorts is mij weggelegd, die ligt daar, kun je niet bij. De gemeente me wel eens gezegd, net als kinderen. Ze zijn volgende week jarig. Moeder, mag ik het nu van ze hebben? Nee, moet wel verstoppen hoor. Wegleggen dat ze er niet bij kunnen. Doet de Heer ook en de kent zijn volk. Wat maaksel wij zijn. Weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Die kroon is alleen voor de rechtvaardigen. En dan moet ik zo aanstonds eindigen, maar dit wil ik toch nog zeggen. Jullie weten wel dat ik dat als een kruis op meedraag, dat ik altijd denk dat ik nog niet genoeg gezegd heb. En dat heb ik ook niet. Misschien gaat het wel eens te lang door of niet. Hè? Maar dat was geen boze opzet hoor. Maar het is altijd nog, oh dit, oh dat, ja, maar dat moet ook geweten worden. Hè? En dat is nou hier ook zo, maar nou lees je dat zo, de kroon der rechtvaardigheid. Wie krijgen die kroon dan? Wie krijgen die kroon dan? Die gerechtvaardigd zijn. Wat is dat? Vrijgesproken van zonde en schuld. Die mogen weten dat God hun schuld achter zijn rug heeft geworpen in een oceaan van eeuwige vergetelheid. En dat hij er nooit meer op zal terugkomen. Nog op mijn zonde, nog op mijn zondige geaardheid waarmee ik levenslang te strijden heb. Moet geweten. Zijt ge dat altijd zeer bewust? Nee. Daarom voorbereiding, Heere, verzeker het nog eens een keertje. Verzeker het nog eens een keertje. Wat ik wilde zeggen. Loopbaan lopen. Strijden. Dan zegt diezelfde Paulus ergens. Ja, maar let eens goed op. Wettig strijden. Want ik wil niet cynisch zijn hoor. Helemaal niet. Alhoewel ik dat zeer wel ben. Ik wil het niet zijn. Net als bij Paulus. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. Maar ik wil het niet hoor. Ik wil niet cynisch zijn, maar vergeef me dat ik het zeg. Maar ik heb wat strijd gezien in de kerk hoor. Ik heb wat strijd gezien. En het werd allemaal als een heilige strijd gepresenteerd. Je mocht wel wat zeggen van de islam met heilige oorlog. Ik heb ze ook gezien hoor, trillend van woede. Nou, meer zeg ik maar niet. Hè? En dat was allemaal voor de waarheid en voor het kerkverband en weet ik over nog veel meer. En ik geloof niet dat het hierover gaat, dat geloof ik. Paulus zegt wat anders. Wettig gestreden. En dan zal ik eens heel eenvoudig zeggen. Voor de kleinste onder ons is dat te begrijpen. Wat nou een wettige strijd is. Dat is niet gemeen doen. Nee, dat snapt u ook wel. Dat is heel eenvoudig. Hoor, het is zo eenvoudig. Ik schrok ervan tussen de middag toen ik dat overdag. Ik denk, moet ik dat nou zeggen? Ik ga het toch maar zeggen. Wat is nou een wettig strijden? Dat weet een kind. Dat weet Gods kind. Zal ik het eens zeggen? Moet bij het begin beginnen. En moet tot het einde toe lopen. En als je een stukje overslaat, dan word je gedisqualificeerd, heet dat geloof ik. En dan loop je van het begin af voorop. En je haalt de eindstreep niet, dan val je buiten de prijzen. Ik zal het maar eenvoudig zeggen. Dus dat is nou wettig strijden, bij het begin beginnen, tot het einde toe volhouden. En wat is dat dan? Dat je pas, als ze zeggen tegenwoordig, ja, dat beginnen. Dominee, dat beginnen. Het moet begin zijn. Maar mensen, hoe weet je dat dan? Of je nou zelf begonnen bent. Of God begonnen is. Nou, er zijn er heel veel dingen in de Bijbel uitgedacht van weten. Maar dit is zeker. Daar ligt het anker. De ankergrond van de kerk. Waar ligt dat wat Paulus zegt? Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Daar ligt de ankergrond van de kerk. Als je het nooit vergeet. Het begin uit God. Maar het einde zal het begin openbaren en verklaren. Dat is wettig strijden. Bij het begin beginnen. O God, wees mij de zondaar genadig. En het einde, deze ging gerechtvaardigd naar huis. En die gaat naar huis. De tijd mijn ontbinding is aanstaande. Timotheus, ik ga naar huis, joh. En straks kom je ook. Dan gaan we samen eeuwig de Heer de groot maken. Met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het is wat. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die krans, niet van, zoals bij die sportmensen. Je moet met sport niks van doen hebben, hoor. De oefening van het lichaam doet geen nut. Maar die andere kroon, kinderen. Die andere krans. Al die andere prijzen die vergaan. Die laurierbladeren. Die lauwe bladeren dus. Of eikenbladeren die verwelken. Die verdorren. Maar deze kroon blijft. Wat is die kroon? Dat is het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Dat is de kroon. Maar naar de dood is het leven mij bereikt. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is de kroon. Het eeuwig leven. Het onvergankelijk leven. Je hebt het de vorst gegeven. En die heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, dat laat hij geen engel doen, de Heer Jezus zelf, de rechtvaardige rechter. En Paulus heeft wat onrechtvaardige rechters meegemaakt, hoor. Ook de keizer. Alle rechters hier onrechtvaardig. Maar de enige rechtvaardige rechter, dat is Christus. En die zal ons eenmaal oordelen, gemeente. En die zullen wij ontmoeten. Dat moet ik u zeggen. Zeer rechtvaardige rechter. Nou, die heeft maar één ding. Wat heeft een rechter nou recht doen? Dat is nou, ja, maar ik heb dit gedaan. Verzachtende omstandigheden. Ik heb thuis die waarheid niet zo begrepen. Ik was in de verkeerde kerk. Verkeerde vriendjes. Af, noem het nog op. Nee. Hij doet recht. Hij doet recht. Ik heb een onuitsprekelijk voorrecht. En dat meen ik uit het diepst van mijn hart. In mijn leven meerdere, ja, wat ouderwets gebakende kinderen van God mogen ontmoeten. En een daarvan, ik heb het u wel eens meer gezegd, hè. Die zei alleen maar, prediker, twee dingen. Weet u nog? Recht en bloed. En meer hoef ik niet te preken. Recht. U wordt geoordeeld naar recht. Hebt ge de wet van God gedaan, volkomen, dan ten hemel in. Hebt ge dat niet gedaan, dan eeuwig. Dat is recht. Dat is recht. Naar de buitenste duisternis. En het bloed van hem die het recht van Vader heeft voldaan, kan u alleen redden. Maar recht zal er gedaan worden. Of door mij, of door hem. Of door een ander. U moet die ander hebben. In die ander zijn. In die ander wezen. Eeuwig in die ander opgaan. En die zal uw rechter zijn. En die weet precies of u in hem was. Of dat u maar over hem sprak. En u zelf wel als vriend van hem verklaarde. Maar hij zal toch zeggen, ga weg, want ik heb u nooit gekend. Dat is onze rechter. Die aan het recht des vaders heeft voldaan. Zeer rechtvaardig. En die zal die in die dag als ik sterven ga. En ten volle ook mijn lichaam daarin doen delen op de dag van zijn wederkomst. Die zal hij geven mij. En kijk, dat is nou Paulus, een echt kind van God. Suma met zichzelf bezig, nee. Altijd een Timotheus. Een Lucas. Een Titus. Al dat volk op het oog op zijn hart draagt al de gemeente op zijn hart. Direct ook die anderen, niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Verschijning, wat is dat? Hij verschijnt drie keer. De eerste keer in het vlees, de tweede keer in mijn ziel en de derde keer op de wolken. En dat laatste bedoelt die Heer. Die uitgezien hebben naar de wederkomst van Christus in de wolk. Ja, dat volk. Dat uitziet naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn, alles en in allen. Daar voelt hij zich zo hartelijk mee verbonden. En beleidskaterzant, als het waar is, hè? Ik hoop er straks nog iets van te zeggen, dat mag wel. Hè? Als het waar is, dan zijn we daar hartelijk mee verbonden met God, met Gods volk. Kom, gij Jezus lievelingen, die het beeld van Jezus draagt. Dat zijn mijn hartenvrienden. Hun taal mijn hartentolk. Het zijn de kinderen van één vader. En we zijn hartelijk verbonden. En we zien eruit volkomen hersteld te zijn in de gemeenschap met een drieënig God, maar ook met het volk van God. Hier nog verdeeld, verstrooid, daar één. De lofprijzing, mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die uitgezien hebben naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Geliefden, die zullen de kroon ontvangen. Dat is eeuwig leven. Ze hebben hem nu al in hoop. In hoop en straks wordt het hen geschonken. Het eeuwig zalig. Hebben we hier wel eens wat van geproefd of niet? Iets van die blijdschap. Hier gesmaakt. Iets van die rust die erover blijft voor het volk van God. En als dat gebeurt. Dan kunt ge erin sterven. Dan zijt ge zo verenigd met God. Dan is er geen wereld meer. Dan is er niks meer. Dan ziet de kerk eruit. Maar de dag dat Christus zijn bruid zal thuishalen. En ze nooit meer hoeven te geloven. Is dat zo erg? Nee. Maar het is altijd hier, ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. En daar niet meer, daar wordt het aanschouwen. Daar wordt het opgaan. Daar wordt het opgaan. Tot God zal daren. Tot God mijn God. De bron van vreugd. En ach, nog één ding. Hè? Daar krijgen ze een kroon. En wat moeten ze met die kroon doen? Als de kroon die hij mij zal geven, als ik die eenmaal aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij al de weg. Ja. Maar wat betekent dat nou? De kroon die hij mij zal geven, aan zijn voeten nederleg. Dat is toch het eeuwig leven. Maar als je het aan zijn voeten nederlegt, dan wil dat zeggen, eeuwig leven, niet voor mezelf. Want dat zou een eeuwige verschrikking zijn. Maar eeuwig te leven voor u alleen. Want u heeft mij bekeerd, Heer. Ik ben door God bekeerd. Tot God bekeerd. Om God bekeerd. Zeggen ze dat zo? Nee, dat durven ze niet. Maar het is wel waar. En dat zal dan ook blijken. Want daar gaat de kroon aan de voeten van Christus. Want dat eeuwig leven wordt geschonken. Om hem alleen, eeuwig te loven en te danken. Waarom? Omdat gij het hebt gedaan. En dan is het toch het loflied van de kerk. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij het hebt gedaan door u alleen. Gemeente, om het eeuwig welbehagen. Amen. Kijk, dat is op aarde nog wel eens een tussenzang, zoals vanmorgen hier is de slotzang. Hè? De slotzang van de kerk. Het 8e vers van Psalm 89. vieren een dienst, belijdenisdienst. Uw woord gehoord, Paulus, een kind van God en knecht des Heren, dat we allemaal wenen naar huis gaan. Dat leven, dat mis ik. Wenen naar huis, als er ook onder ons mogen zijn, ja. Heer, als ik me niet vergis, ken ik er ook iets van. Die wenen toch ook, Heer, van verlangen. Om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Gemeente, ach, wie kan er nou lief hebben die niet ooit in waarheid geweend heeft? Wie kan nou lief hebben die nog nooit in waarheid geweend heeft? Want zo gaat uw volk vragen, wenend naar Sion. En zo gaan ze naar huis. Heb dank dat we hier zo samen mochten zijn. Heere, wilt u het zondige vergeven? Wilt u ons bewaren en sparen op de wegen die wij nog hebben te gaan? Als we nog geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Als we nog in de stilte van deze dag mogen nadenken. En mocht u zo'n ogenblikje verslonden zijn in uw woord en getuigenis. Spreek nog van boven het verzoendeksel. Ga niet met ons in het gericht. Zie nog aan in de zoon van de liefde. En gedenk deze beleidingscatechisanten. Met alle anderen die in de loop der jaren hier hebben gestaan. Dan zijn er ook weggenomen velen. U weet van hun bestaan. Breid uw vleugelen over ons uit. En gedenk ons. Om die ene naam. Die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam. O, laat hier een heilige verliefdheid zijn op hem. Wiens naam is Jezus. Die redt zijn volk van de zonde. En ze bekleedt met eeuwige gerechtigheid. Hoor ons om Jezus willen. Uit genade. Amen. En mocht dat maar leven in jullie en ons aller hart. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het eerste van 108. dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.